wil vandaag met jullie heel overdenken. En wat ik hoop dat jullie meenemen, is dat jong en oud elkaar nodig hebben. En als je dat onthoudt, dan heb je de kern van de preek te pakken.
De aanleiding is niet Sinterklaas. Alhoewel dat wel heel mooi aansluit bij het thema. Want Sinterklaas is natuurlijk wel een unieke gebeurtenis. Waar iedereen aan de aandacht van Sinterklaas probeert te vangen. En aandacht heeft voor een oude, zelfs een stokoude man. Die volledig in de aandacht staat. Wat niet altijd zo is. Maar ook een oude man die aandacht heeft voor de kinderen. Zelfs zo dat hij cadeautjes meeneemt. Zoals het verhaal ons doet vertellen. De aanleiding is ook niet het komend kerstfeest. Waarin de Vader in de hemel zijn zoon Jezus gaf. En waar er verwachting is. Dat is het ook niet. Wel een heel aansprekend thema. Ik heb kort geleden gehoord dat we opa en oma gaan worden. De verwachting van het kerstkind, dat heeft dit jaar wel een hele speciale dimensie gekregen. Van ja, hoe is dat om opa en oma te worden? Ik zou niet weten, heb je daar cursussen voor? Weet iemand dat, hoe je dat doet? Ja. Daar heb je cursussen voor. Ja. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook aan mensen die dat ook mee zouden willen maken en dat niet meemaken zoals ik ook een oom had die dat heel graag gewild had en ook nooit opa geworden is. Nee, de reden is iets anders en de inspiratie, daar ben ik al een tijdje mee bezig. En ik wil als kerntekst Efeze 4, waarin zo heel duidelijk in de context ook staat dat we elkaar nodig hebben. En in Efeze 4... vers 13, die inspireerde mij en toen ik dat las. Want daar staat, als Paulus met een heel verhaal begonnen is, over eigenlijk de boodschap. En dan staat daar in vers 13, totdat, dus er is iets bezig, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Dat valt de goede kant op. Als het naar het plafond zou gaan, zou ik me ongerust maken, maar dit gaat goed. Waar waren we gebleven? Een eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Nou, dat inspireerde mij enorm. Want het ging over die wasdom. En dat heeft te maken met dat. Dan zou die iets moeten doen. Dat heeft alles te maken met mijn vader. Mijn aardse vader wordt nogal vergeetachtig. En het heeft ook te maken dat ik daar met Connie, mijn vrouw, over had. Die nu een studie doet voor HBOV. En bezig is ook met ouderen. Juist met de zorg voor ouderen in de wijk. En het thema wat speelt over voltooid oud worden. En toen ik deze tekst in Efeze las. Ik denk niet dat jullie dat kunnen lezen. Helaas. Maar daar staat in een andere vertaling. In de Nieuwe Lutherse Bijbel. Naar de maat van Christus volkomen ouderdom. En toen ik het las, dan dacht ik, hè? Dus vaak wordt dat vertaald met volheid, of met de volwassenheid, of met de volle wasdom. Maar de Nieuwe Lutherse Bijbel die vertaalt dat met de maat van Christus volkomen ouderdom. Toen dacht ik, hé, dat wil ik eens van dichtbij bekijken. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Een Engelse vertaling die spreekt over the fullness of Christ in all his perfection. En toen dacht ik, hey, zou dat die ouderdom of die wasdom, zou dat met de volheid van Christus zou dat met perfectie te maken hebben. Maar dat voelt zo raar. Want als je iets ouder wordt, en degene die iets ouder zijn, die hebben al wel gemerkt dat sommige dingen juist een beetje minder gaan. Ik zei toen ik 50 werd ook van, alles gaat een beetje minder, behalve vergeten, dat gaat steeds beter. Dat had ik van iemand gehoord. En dat is een beetje wat bij ouderdom wel een beetje hoort. En mijn vader wordt echt vergeetachtig. Hij gaat de dingen door elkaar halen. En dat doet iets met mij. Want mijn vader, hij was de grote. En ik de kleine. Mijn vader, hij was altijd de sterke. En ik de zwakkere. Weet je, mijn vader, er komen daar herinneringen boven. Toen ik een hele kleine jongen was, dan liepen we op de boerderij in het land. En dan moesten we wel even naar een ander stuk weiland kijken. Maar ja, dan was daar een sloot. En mijn vader met zijn grote lange benen, in mijn beleving als kleine jongen, waren ze kilometers lang. Die stapte bijna zo over de sloot, of die sprong over de sloot. En dan zei hij van, Kees, kan je ook over die sloot springen? Nee, papa, dat lukt niet. Dan zeg je, nou, dan gooi ik je er wel over. En zo klein als ik was, dan pakte hij me beet en dan zei hij, let op je handen en je voeten. En dan 1, 2, hop, en hij gooide me over de sloot. Mijn vader was de sterke en ik was de zwakke. Mijn vader die kon ver springen en ik werd over de sloot gegooid. En nu? Nu is het anders. Nu merk ik dat ik hem langzaam ga verliezen. Want hij gaat steeds meer vergeten. En ik zie hem kwetsbaar worden. Want die sterke benen van hem, die dragen hem niet meer zo goed. En hij valt over minder dan een lucifershoutje. Omdat zijn benen niet meer, zijn voeten als het ware niet meer lijken te luisteren naar wat zijn hoofd zegt dat ze moeten doen. Ik zie hem ouder worden. Weet je, hij herhaalt heel veel van hetzelfde. Maar hij vergeet aan wie hij dat verteld heeft. Dus soms vergeet hij het ook weer aan iemand te vertellen. En zijn wereldje wordt kleiner. En dat maakt de relatie met hem ontzettend lastig. En de neiging is dan om wat aan de oppervlakte te blijven. Om een beetje mee te praten. Om dan maar te doen alsof. Maar dat geeft verwijdering. En dat is jammer. En in dit proces, wat al een tijdje bezig is, raakt dat ook aan mijn beeld van mijn hemelse vader. Het raakt aan mijn beeld van God de Vader. God de Vader die alwetend is. God de Vader die niets vergeet. En tegenover het sterfelijke van mijn eigen vader, het eeuwige van God. En bij mij roept dat vragen op, omdat dat verschil groter wordt. Hey, is God echt alwetend? Weet hij echt alles? Want die hele sterke vader waar ik mijn hele leven op kon vertrouwen, die is dat ineens niet meer. Hey, is God dat wel? Of zou dat later ook tegenvallen? Misschien verwacht u dat niet, maar zulke vragen borrelen bij mij dan wel naar boven. En dan zie ik dat mijn vader eigenlijk niet meer weet met wie hij die wat deelt. En dat de hemelse vader juist heel nauwkeurig kiest wat hij deelt. En wanneer hij iets deelt. En met wie hij iets deelt. Kent u dat? Dat op een moment dat je het niet verwacht. Op een moment dat je het nodig hebt, of op een moment dat je er helemaal niet op zit te wachten, dat God ineens iets zegt. Weet je nog? Dit. Ik heb dat wel eens, ik dacht van, oh, ik had eigenlijk gehoopt dat God dat vergeten was. Maar dan komt hij daar op het juiste moment op terug, zodat ik er wat mee kan doen. Maar het raakt ook aan het beeld van mijn hemelse vader, die aandachtig en aanwezig is. Want dat lukt bij mijn aardse vader niet meer. Het lukt hem niet meer zo goed om de aandacht vast te houden. Om zich te concentreren. Om aandachtig te luisteren. Hij springt dan van hot naar her in zijn strijd om maar te pakken wat hij voelt dat hij aan het vergeten is. Waardoor hij daar zo druk mee bezig is. Dat er op het moment geen aandacht is. En ineens dwars in het gesprek knalt er iets anders tussendoor. Want dan komt dat soms toch nog ineens boven. En dan denk ik, hé, mijn hemelse vader, heeft hij echt altijd aandacht? Het lijkt zo onmogelijk. En dan het thema, voltooid leven. Wat is dat nu precies? Een lastig thema. Mensen die liever een zelfgekozen dood kiezen dan te moeten leven in afhankelijkheid. Hoe komen deze mensen, wat vaak hele boeiende, inspirerende, levendige mensen waren, hoe komen ze nou tot die keus om een zelfgekozen levenseinde te willen creëren? Liever dan te leven in afhankelijkheid. Als ze geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid, met hun gebrek, met hun vergeetachtigheid. Els van Wijngaarden heeft daar een onderzoek naar gedaan. Zij is humanist. Ze heeft een boek over geschreven over dat onderzoek. Het is de moeite waard om te lezen. Want zij is heel scherp. En ze heeft hele goede vragen gesteld. En haar conclusie is ook van de mensen die kiezen voor een zelfgekozen dood, liever dan te moeten leven in afhankelijkheid, zijn daar bang voor afhankelijkheid. Maar ze hebben het gevoel van ik hoor er niet meer bij. En wat ik altijd gedaan heb, dat doet er niet meer toe. En ze ervaren geen verbinding. Ze voelen als het ware dat ze loskomen van de samenleving, dat ze loskomen van de andere mensen. En dat wat ze in hun werkzame leven hebben gedaan, en dat wat ze toen ze in de volle kracht waren in de samenleving deden, daar komen ze los van, ze komen alleen te staan. En liever dan in eenzaamheid en met lichamelijke en mentale gebreken te leven, creëren ze een moment waar ze het leven gedag zeggen. En de leegte wordt gevoeld. Ook Els, die een humanist is, beschrijft dat. En dan zie je wat een leven zonder Jezus eigenlijk doet. Wat een leven zonder Jezus inhoudt. Wat je met een leven zonder Jezus overhoudt. Wat zegt de Bijbel? Ik heb in de Bijbel gezocht wat daar stond over ouderdom en ik kan niet alles benoemen. Eén tekst, ik heb hem uit de context gehaald, maar Jezus deed dat ook wel eens. Er staat in Deuteronomium 28, vers 50. Het is een wreed volk dat de grijsaard niet aanziet. Een andere vertaling staat, het is een wreed volk wat de ouderen en de kinderen niet ontziet. En ik denk dat dat klopt, als ik daar zo over mijmer. Want als God generaties geeft, als God geeft dat mensen een bepaalde groei mogen hebben, en dat we met elkaar, zoals die tekst uit Efeze zegt, dat we mogen groeien naar de maat van Christus' ouderdom, dan zit daar iets moois in. Generaties zijn nodig. Jong kan niet zonder oud, oud kan niet zonder jong. En het is een wreed volk. Het wordt als het ware een laag ontwikkeld, een laag bij de gronds volk. Als je niet zorgvuldig omgaat met ouderen, maar ook niet zorgvuldig omgaat met kinderen. En hoewel wij in Nederland een hoogconjunctuur hebben wat economie betreft, vraag ik me dat ook af of dat geldt voor onze sociale samenleving. Als dat al blijkt dat bij de onderzoeken, en dat merk je dan ook bij mijn zoon, van die 12 weken echo en die 20 weken echo, die zijn wel heel belangrijk, want die moeten wel goed zijn. Want de vraag komt geheid, als het niet goed blijft te zijn, van laat je het weghalen. Wat maakt dat we als volk niet in staat zijn om voor het kwetsbare jonge leven of het kwetsbare oude leven te zorgen? Dat dat er niet bij hoort. Dat we dat eigenlijk van ons af willen doen. Omdat we het lastig vinden. Is dat hoog ontwikkeld? Of juist niet? Oh, andere kant op, kijk. Er is een foto van Trevor. Deze man ontmoetten we afgelopen zomer. Als gezin hebben we een hulpreis gedaan naar Zuid-Afrika. En in een van de meest armoedige hutjes in de krottenwijk van Colombo kwamen we deze man tegen. Oud, slechtziend, slechterbeen, bang, ontzettend angstig. En het hokje wat door moest gaan voor een toilet stond een 20-tal meters bij zijn hutje vandaan. En deze man durfde daar niet naartoe te gaan. Omdat hij zijn ogen niet vertrouwde, omdat hij zijn benen niet vertrouwde, maar dat hij ook soms mensen tegenkwam, jonge mensen, die dronken waren en die hem sloegen. Hij was zo bang. Deze man, eenzaam in zijn hutje. Moet je voorstellen dat er jaarlang niemand bij je komt. Een hele lieve man. We hebben verteld over Jezus, maar hij kon het bijna niet geloven. Maar ik mocht voor hem bidden. Dan mag ik voor je bidden dat Jezus zichzelf voor jou laat zien. Zegt, dat vind ik goed. En deze man vertelde dat hij samenleefde met zijn vrouw en met zijn kinderen. Tot zijn kinderen aids kregen, ziek werden. Hij heeft een aantal zonen heeft hij verloren. En twee andere zonen waren ver weg. Die zaten in Johannesburg op zoek naar werk. En hij zag ze niet meer. Deze man was zo verdrietig. Het was ook zo'n vriendelijke man. Maar hij was verdrietig. Eenzaam en alleen. Want zelfs in de krottenwijk stond hij op afstand. Aan de buitenkant. En ik dacht, dat raakte me. Ik dacht van, zo moet het niet. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. In het Joodse denken zie je dat ze de kinderen een naam geven. En die naam die heeft te maken met de taak van de fase in hun leven waar ze op dat moment in zitten. Want de Joden hebben heel goed in de gaten dat kinderen in hun ontwikkeling van alles leren. Maar zo hebben ze ook namen voor mannen, voor volwassenen. Waar ook iedere levenstaak of iedere levensfase eigenlijk benoemd wordt. En dat ze aan iedere levensfase een taak geven. Een taak die je eigenlijk hebt te doen om het leven te leren leven. En de taak van een klein kind is niet anders dan de taak van een laatste generatie. Het is allemaal belangrijk. Zoals onze Efezebrief ook vertelt. Alleen samen zijn we in staat om te ontdekken de liefde en de breedte en de hoogte van Gods liefde is. Samen. Niemand kan het alleen. Weet je, ik besefte van dat de laatste generatie, de laatste fase eigenlijk, waar mijn vader in zit, dat zo'n lastige generatie is. Want toen ik heel klein was, had ik oudere buurjongens en oudere neefs. Die waren een stukje verder, daar keek je tegenop. Die waren een voorbeeld. Die gingen eerder naar school, eerder naar de middelbare school. Kregen eerder vriendinnen. relaties, gingen eerder trouwen. En iedere keer kon je eigenlijk afkijken naar de generatie, naar degene die net iets ouder waren. Naar degene die net iets verder waren. Maar wie neemt een oudere mee? Als je komt op dat punt dat je de overstap mag maken naar de eeuwigheid. Niemand heeft van de andere kant kunnen vertellen hoe dat is. Dus het blijft wel een stap, eigenlijk een sprong in het onbekende. Wat we er ook van weten. En dat is denk ik de uitdaging van de laatste generatie. En dat heeft ook een onderzoeker in... Eriksson, dat is een onderzoeker, die heeft gekeken van hoe dat een mens zich ontwikkelt, zijn leven door, in de verschillende levensfasen. En die geeft daar ook levenstaken aan. En Eriksson heeft 8 fases gemaakt. En de laatste, dat noemt hij dan de late volwassenheid, is van ongeveer begint tussen 55, 65 en eindigt bij de dood. En de deugd is dan wijsheid. En de taak is dan eigenlijk het jezelf blijven ten opzichte van de wanhoop die soms samenkomt bij alle moeilijke dingen en alle beperkingen die je tegenkomt. En Eriksson is overleden. En zijn vrouw, ik geloof dat Eriksson ergens in de 80 werd, en zijn vrouw die is heel oud geworden, die is 95 geworden. En die heeft op een gegeven moment ontdekt, toen ze ouder werd, van hé, het is niet af. Er is een 9e levensfase. Dat ondervond zij. En ze zegt, in die 9e levensfase komen eigenlijk al die 8 levensfasen bij elkaar en die komen terug. En dan lijkt het alsof dat je als mens dat moet overstijgen. Dan dacht ik, hé, dat is interessant. Dat is nou eigenlijk precies wat de Bijbel zegt. Dat we ons mens zijn los mogen laten. Wat Paulus zegt, dat ik deze aardse tent mag verlaten om die hemelse heerlijkheid te omarmen. En zij noemt dat ook, van, het lijkt wel een spirituele dimensie. Toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk mooi. Dat God het zo gemaakt heeft, dat je al die fases nodig hebt om uiteindelijk tot de bedoeling, tot de bestemming te komen. En dat vinden we ook terug in Efeze 4, vers 13, want dat staat ook in een context. Als je dat gaat lezen, het is nu te lang om te lezen, maar als je dat leest vanuit de gedachten van jong en oud, dan is dat wel ontzettend interessant. Als dat bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 3, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de geest u geeft. 1 lichaam, 1 geest. Dus de gemeente is 1 lichaam, jong en oud, 1 lichaam. Het hoort bij elkaar. En dan zit je met verschillende generaties. Ze horen er allemaal bij, want met elkaar ben je die eenheid. Met elkaar ben je de kerk. En ja, er is heel veel verschil. Jonge mensen leven in een andere tijd of zijn in een andere tijd opgegroeid dan oudere mensen. Ik ben zonder computer opgegroeid. Ik ben zonder mobiel opgegroeid. Mijn dochter van 16 kan zich dat gewoon niet voorstellen. Hoe deed je dat dan, papa? Als je ergens heen ging en je had geen mobiel. Ja, gewoon. Nou, maar hoe kreeg je dan iemand te pakken? Ja, je belde gewoon iemand op, meestal onder etenstijd, want dan waren ze waarschijnlijk thuis. Zo ging dat toen. Ja, maar hoe sprak je dan af met je vrienden? Ja, we hadden meestal 1 keer in de week gewoon ergens op een vaste tijd. En dan kwam iedereen daarheen en dan vonden we elkaar wel. Ze kan zich dat echt niet voorstellen. Voor ons was dat heel gewoon. Het ging nog goed ook volgens mij. Nou, en een oudere generatie ging het weer anders. Dus er is wel verschil in tijd waarin je opgroeit. Maar het hoeft geen kloof te betekenen. Ik geloof dat die kloof tussen die verschillen niet nodig is. En dat dat verschil te overbruggen is. Dat dat bruggen te maken zijn tussen die verschillende tijden waarin kinderen opgroeien nu. En waarin anderen als kind destijds opgroeiden. En Malachi 4 die geeft dat ook aan, hè, dat er wel een kloof waarneembaar is, maar dat juist het werk van God is om die kloof, hè, tussen de harten van de kinderen en de harten van ouderen, om die bijeen te brengen. Ook daar weer, als het ware, die eenheid. Maar hoe doe je dat dan? Oh, dan gaat hij te hard. Want, even terugkomend op mijn vader, het is wel heel lastig, vind ik, om met hem om te gaan. En het lijkt erop alsof dat hij gegijzeld wordt door zijn beperkingen. Want hij kan heel veel niet meer en dat zegt hij ook steeds, van dit lukt niet meer en dat lukt niet meer. En ik gun hem zo dat hij ruimte vindt om als het ware de beperkingen te accepteren. En te kijken wat er nog wel gaat. En misschien juist wat meer hulp ook te accepteren. Mijn vader heeft het karakter van zelf doen. Het karakter van, ik wil zelf bepalen hoe dat het gaat. En zijn oefening is nu om dat los te laten. Dat vindt hij erg lastig. Maar ik geloof dat als hij dat wat meer zou doen, dat er ruimte zou zijn, maar ook dat er anderen hem ruimte geven, dat hij beperkt mag zijn. Ik geloof namelijk dat God dat ook doet. Want als God naar ons kijkt, dan ziet hij allemaal dat we beperking hebben. Of is er iemand van jullie die geen beperking heeft? Ik zie geen vingers. Weet je? En God kijkt ook naar van, maar wat is er wel? Wat vind ik wel in die persoon? Wat ik kan gebruiken, wat ik kan benutten, waar ik wat mee kan doen. Weet je, en als je met oudere mensen praat, die hebben als taak om eigenlijk hun leven te overdenken. En heel veel verhalen, die zitten in het hoofd. Die zijn beredeneerd. Ja, maar dat was de juiste keus. Dat heb ik toen goed gedaan. Ja, dat kon niet anders, want die tijd was zo. En dan begint er hier iets te borrelen. Want het gevoel zegt wat anders. In het hoofd zitten de overdachte verhalen. In de buik zitten de gevoelde verhalen. En in het hart zitten de gewenste verhalen. En soms zit daar een heel groot verschil tussen de bedachte verhalen en de gevoelde verhalen. De taak van ouderen is om het verhaal, het gevoelde verhaal, het ervaren verhaal, aandacht te geven. Als dat nog geen aandacht heeft gehad. Ik heb heel erg moeten leren. En mijn moeder die zegt dan ook tegen mijn vader soms van, ja, maar waarom doe je dat? En dat werkt niet, want het is een hoofdvraag. En ik heb dat ook heel erg moeten leren om te zeggen van, hoe is dat voor je om dat zo te doen? En dan komen de verhalen los. Hij vindt bijvoorbeeld eng als mijn moeder weggaat. En dan zegt mijn moeder, ja, maar waarom dan? Want dit en dat, zus en zo, het hier en daar, het helpt hem niet. Als ik vraag van, wat voel je nou als mama weggaat? Dan komt er ineens een verhaal los, dat hij nooit verteld heeft, wat ik niet wist, maar wat wel, als het ware, nog in de weg zit, of wat er nog is om verteld te worden. En dat is denk ik zo nodig. En daar kunnen de jongere generaties, de oudere generaties bij helpen. Om ze het gevoelde verhaal te laten vertellen. Zodat hun leven klaar is. Maar ook om van die ouderen te horen wat de wijsheid is. En jongeren, misschien denk je, ja, maar wat moet ik daar nou mee? Nou, dat had ik vroeger ook. Opa woonde bij ons in huis, voor in de boerderij. En opa was alleen. Als kinderen gingen wij bij opa eten, om de beurt. En dan praten we met opa en opa vertelde dingen. Soms over vroeger, soms over nu. En opa was heel belangstellend. Die vroeg altijd, waar ben je op school mee bezig? Wat ben je aan het doen? En hoe werkt dat dan? Die wilde dat gewoon weten. Die had interesse, die had aandacht. En wij hadden aandacht voor opa. En opa die heeft mij dingen geleerd. Een van de dingen die opa mij leerde, was dat hij zei van, Kees, dit is het mooiste boek. Dit is zo'n mooi boek. Ik lees er 4 hoofdstukken per dag uit. Dan heb ik hem binnen een jaar uit. Oh, nou, mijn opa, ja, moet je weten, die had zo'n statenbijbel, hè? Echt, weet je wel, zo'n ding. En die lag dan op tafel, op zo'n lesnaar leesding. En dan zat opa te lezen in die joekel van die bijbel. Heel indrukwekkend als kind. En dan vertelde opa, ja, in een jaar heb ik die bijbel uit. En dan begin ik weer opnieuw. Dan denk ik, ja, maar opa, dat is toch saai? Ik las ook heel graag boeken, ik wilde iedere keer een nieuw boek. Zei opa, dat is toch saai? Jochie, jochie, zei opa dan. Als jij dat nou eens wist, iedere keer als ik dat lees, dan zie ik weer nieuwe dingen. Ik dacht, die man is niet goed wijs. Dat gaat niet goed met opa. Als hij steeds nieuwe dingen ziet. Nu, ik heb dat onthouden, nu begrijp ik wat hij bedoelt. Maar wel omdat ik dat toen van opa gehoord heb. Het was een diepe, doorleefde wijsheid van opa die hij door mocht geven. En dan mag ik hem weer aan jullie doorgeven. Jong en oud hebben elkaar nodig. Spreuken 20 vers 29 zegt, de pracht van jonge mensen is hun kracht. En de sier van oude mensen is hun grijze haar. En grijs haar staat synoniem voor wijsheid. Dus oude mensen hebben wijsheid. Jonge mensen hebben kracht. En een krachtige wijsheid, dat is zo mooi. Wijsheid met kracht. Is zo prachtig. Weet je, en ik geloof dat dat is wat God bedoeld heeft. Voltooid oud worden doe je met name samen. Want die verbinding, dat is wat mensen missen. Als ze besluiten om een einde van hun leven te maken. Maar wij zijn bestemd voor de eeuwige heerlijkheid met Jezus. Die stap te maken in dat nieuwe leven. Want dit is slechts het begin. Het is nog niet klaar. Ik wil iets ondeugends doen. Jullie ook of niet? Het ligt eraan. Nou, ik heb een voorstel. Ik dacht van, ik kan natuurlijk bidden voor jullie, maar het lijkt me veel mooier als er een ouder iemand, of oudere mensen, dat die gaan bidden, en dan met name voor de generaties, en voor de jonge generaties. En het lijkt me ook leuk als daarna iemand van de jongere generatie gaat bidden voor de oudere generatie. Gewoon om te oefenen van, hé, we hebben elkaar nodig. Dat is mijn voorstel. Mag ik iemand van de oudere generatie, die mogen het voorbeeld geven. Of misschien meerdere die willen bidden voor de jongere generatie. Toen werd het stil. Is er niemand die durft?
Ja, ben Ik durf wel, maar ik vind het eng. Dank u wel, vader, dat we hier zijn. Dank u wel voor de woorden van Kees. Mag, hij is jonger dan ik. Dank u wel dat we hebben mogen leren vandaag om samen verder te gaan. Heere God, ik wil u bidden voor de kleintjes die naar het kinderwerk zijn. Die daar samen ook bezig zijn om toe te leven naar de kerst. Heer, wilt u ze vasthouden? Wilt u met hen meegaan? Als ze naar school gaan? Als ze spelen? Heer, dat ze mogen weten dat ze geliefd zijn door hun ouders op aarde, maar ook door hun hemelse vader. Heer, en dan wil ik u voor de tieners bidden, die op de middelbare school zo ontzettend veel tegenkomen. Heer, dat ze de moed krijgen om voor u uit te komen. Dat gewoon toch ook te bevestigen dat ze van u houden. Houdt u hen vast en geeft u een groot deel van hun genade. Heer, en de studenten, we hebben er niet veel meer in onze gemeente. Ook hun draag ik aan u op. Heer, dat ze mogen leren van wat ze meemaken. Wilt u daarbij sterken en wilt u hen vasthouden? Heer, en dan ook bid ik voor de kinderen van ons die denken dat ze u niet meer nodig hebben. Draag Daan en Cindy op, die nou Kelly hebben gekregen. Wij zeggen van u. Zij denken daar misschien anders over. Heer, maar ik bid u dat Jan een voorbeeld mag zijn van uw liefde die hij uitstraalt. Dat Kelly dat mag ook mag leren. Dank u wel, lieve Vader in de hemel.
Mag ik iemand van de jongere generatie uitnodigen? Wie durft?
Gewoon jong, toch? Vader in de hemel, ik bedank u dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heer. En we hebben elkaar nodig, Heer. Ook als we volwassen worden, Heer, voor de kinderen, Heer. En ja, dat deze fase zitten we nu, Heer. We mogen kijken naar de ouderen in de gemeente, Heer. De wijsheid, dat we ervan mogen leren. Heer, en we beseffen inderdaad niet dat ze zonder telefoon, televisie, schermpjes zijn opgevoed. Heer, dat is moeilijk voor de jongere generatie. En misschien hard werk moeten voor geld of eten of onderdak. Grote gezinnen. Heer, en was ook een rotsvast vertrouwen en, in u. En ik denk dat heel veel... dat er wel leed is geweest onder de ouderen. En ja, dat ze nu een fase meemaken misschien. Dat ze de jongere generatie misschien nu leeg vinden. En wij zijn bezig met korte berichtjes en WhatsAppjes en schermpjes. Heer, laten we ook naar de ouderen omzien. Heer, laten we ook contact hebben. En ik wil u danken dat we dat mogen zien, Heer. Ik wil u bidden voor de oudere mensen, Heer. Dat we... als ze ook merken dat hun lichaam hen in de steek gaat laten. Heer, dat is dat lijkt me heel moeilijk. Dat als je altijd fit en gezond bent geweest. Heer, dat we ook mogen bidden voor de ouderen. Dat ze op u mogen blijven vertrouwen. Ook al worden de dagen lang. Heer, dan zien we op tegen de winter en de kou. En misschien kerst, Heer, wat verdriet geeft of ook leegte. Heer, als we straks ook... naar huis mogen gaan en dan misschien in een leeg huis terechtkomen. Heer, dat beseffen we soms niet echt, maar dat is om ons heen, dat gebeurt om ons heen. Wilt u dat we ja, omzien mogen naar de ouderen. En ik wil u bidden voor hen, Heer, dat ze voorbeeld mogen zijn voor ons. En ja, dat u onze ogen opent voor deze mooie mensen. Heer, misschien ook een buurvrouw in de straat die alleen is. Wilt u dat we mogen omzien naar hem? De vraag komt Jezus wil. Amen.
Ja, Heer, zo bid ik een zegen voor deze gemeente. Dat jong en oud elkaar en u zullen vinden in Jezus' naam. Nog een tip voor de ouderen. De jongeren die zitten vaak met schermpjes. Vraag gewoon eens wat hun laatste nieuwe aanwinst is. Dat ze dat even willen laten zien. En jongeren, als zo'n ouderen dat nou vraagt, en ze vragen hoe dat werkt, dan moet je dat niet heel snel voordoen. Want dat kan ik al zelfs niet volgen als mijn dochter dat doet. Maar vraag dan even van wie het zelf even proberen. En dan moet je eens kijken hoeveel plezier je hebt met elkaar. Ik dank jullie wel.